mijn man ook. Ik ben een van de personen die ook mee helpt met de kraakstuingroep. Met als doelstelling om andere mensen die willen kraken hulp te bieden. Praktisch en theoretisch. En
juridisch mogelijk.
En juridisch mogelijk, ja.
De krakerssteungroep, tof. En Dominique?
Ja, ik werk voor Victoria Deluxe. Ik ben eigenlijk theater- en documentairemaker. Maar ik ben ook activist en toch al sinds enkele jaren heel erg betrokken bij alles wat te maken heeft met de huisvestingsproblematiek. In Gent, maar ook in andere steden.
Ja, Victoria Deluxe is ook sowieso wel een sociaal geëngageerd iets, hè? Zeg nog eens even wat dat is. Is dat sociaal artistiek, geloof ik, hè?
Ja, het is te vergelijken met Tutti Fratelli in Antwerpen, Sering, Madame Fortuna. Wij zetten projecten op met maatschappelijk kwetsbare groepen, maar wij gaan uit van de sterktes van mensen. En op die manier proberen we een stukje hun verhalen, hun leefwerelden om te zetten in theater of documentaires. Maar altijd heel erg gericht om een stem vanuit de basis op een scène te zetten.
En jullie zitten in Gent ook in een schrale buurt, geloof ik?
Ja, we zitten in Sluizeken-Tolhuis-Cham. Dat is de buurt die in Gent de Turkse buurt wordt genoemd.
Aan de Sleepstraat?
Ja, ja, op het einde van de Sleepstraat, ja.
Jullie hebben allebei iets te maken met een organisatie waarvan ik het bestaan niet kende, maar die ik dan via de krakerswebsite, de Gentse krakerswebsite gevonden heb, en dat heet dan de beweging.
De beweging Recht op Wonen.
En waarom is dat een beweging?
Omdat we een verzameling zijn van heel verschillende mensen, vertegenwoordigers van een aantal organisaties die actief zijn in het middenveld, maar ook qua individuen zoals Manu, eigenlijk hele onafhankelijke gasten, die echt een vrijheid nemen om ten aanzien van stad en beleid straffe standpunten in te nemen en ook heel bewust te gaan kraken in de stad. Dus het is een zeer brede beweging met vertegenwoordigers uit diverse organisaties, samenlevingsopbouw, Victoria Deluxe, De Sloep, Vluchtelingenwerk Gent, de Huurdersbond, de Krakersbeweging, de Anarchistische Beweging. Ja.
Dus een beweging, het is geen formele VZW of zoiets?
Nee, omdat op het moment dat je een formele structuur wordt, dan vraag je subsidies en dan word je aan de leiband gelegd van het beleid. Dus we claimen nogal een beetje onze onafhankelijke positie.
Vandaar dat beweging. Goed, en recht op wonen, dat is iets van alle tijden, neem ik aan. Hoe lang bestaat die beweging al?
Die beweging bestaat nog niet zo lang eigenlijk. Het is van eind vorig jaar we begonnen zijn. Dat we met verschillende mensen uit verschillende verenigingen te kijken. Dat we zijn mensen die van het beleid van het OCMW uit naar een camping in de Blaarmeerse gestuurd zijn. Dat er geen structurele oplossingen waren voor die mensen. Er is onder andere door Victoria Deluxe met die mensen contact opgenomen geweest. Dan hebben ze het stadhuis op 28 september een volksvergadering georganiseerd. Om die mensen hun problemen te rechtstreeks de burgemeester aan het betrokken schepen uit te leggen van, kijk, we zijn hier in die situatie en je hebt hulp beloofd, maar die is er niet gekomen.
En wat was de situatie precies? Want een camping, dat waren mensen die ineens helemaal zonder huis zaten dan.
De aanleiding was een beetje bizar. Ik kreeg op een maandag een telefoon van een OCMW, maatschappelijk werker, met de boodschap dat er een man euthanasie wou plegen, een jonge veertiger. En ik ben die maandagavond naar de camping getrokken, toen wist ik nog van niets. En die man was met zijn hoed rondgegaan, had een paar tientallen euro's bij elkaar gekregen en hij zou nog drie nachten slapen in zo'n blokhut op de camping Blaarmeersen. En dan zou hij de donderdag euthanasie plegen. En ik heb een uur met die man gebabbeld. Ik zag nog lichtjes in zijn ogen en bleek, hij had persoonlijke motieven om uit het leven te stappen. Maar de helft van zijn verhaal had te maken met de sociale ellende rondom hem, die hij niet meer aankon. En ik vroeg, wat is die sociale ellende? En de dag erop is hij met mij rondgegaan op de camping. En daar bleken toen een tiental gezinnen in tenten te wonen. Gezinnen met zeer jonge kinderen. Ik was stom verbaasd, omdat de beweging is eigenlijk ontstaan, omdat in Gent de 10 laatste jaren zijn er zeer verschillende acties geweest, maar telkens gefragmenteerd. Zo een stukje rond de Roma's, een stuk rond sociaal wonen. Maar de man die euthanasie wou plegen is eigenlijk de trigger geweest om zeer verschillende organisaties bij elkaar te krijgen. En toen, dus vorig jaar in september, was de aanleiding die gezinnen met zeer jonge kinderen, zelfs met baby's, die op die camping verbleven. En bleek dat ze eigenlijk waren doorverwezen door maatschappelijk werkers van het OCMW. En dat was voor ons eigenlijk de klap op de vuurpijl om te zeggen, nu willen we echt wel een harde actie voeren, een zeer duidelijke actie, om te zeggen...
Je moet een structurele oplossing voorkomen.
Ja, en het kan gewoon niet dat maatschappelijk werkers mensen gaan doorverwijzen. Eerst naar de campingwinkel, van koopt u een goede tent, en gaat dan naar de camping om daaruit te verblijven. En die mensen zaten dan niet 1 of 2 weken, een aantal van de gezinnen verbleven er al 4 tot 5 maanden dus. En dan dachten we, nu is het echt wel genoeg, zeker wetende dat een aantal honderden sociale woningen in Gent gewoon leeg staan. En dat is vrij schrijnend. De stad heeft een aanpak uitgewerkt waarbij dat ze leegstaande sociale woningen hermetisch gaan barricaderen, dus met stalen platen. Ze maken soms ook gaten in het dak om de woningen onbewoonbaar te laten maken. En wij dachten, we gaan het stad onder druk zetten om veel creatiever uit de hoek te komen. En veel wat te maken heeft met leegstand, privaat en op publieke panden, tijdelijk bewoonbaar te maken voor de mensen die toen op die camping verbleven. En eigenlijk is de bal zo aan het rollen gegaan. Onze actie is eigenlijk een beetje gericht niet tegen de basiswerkers, maar wel tegen het beleid van het OCMW. Met de vraag van, jullie hebben ook een aantal crisiswoningen, men noemt die transitwoningen. En op een bepaald moment was er het idee van, als je woning afbrandt, dan kun je naar zo'n transitwoning. Misschien moeten we wel die tenten op de camping in brand steken. En op die manier krijgen mensen dan recht om naar zo'n transitwoning te gaan. Want veel van die transitwoningen staan ook leeg. Om te voldoen aan alle criteria moet je bijna je tent in brand steken om naar zo'n woning te kunnen gaan.
Maar wie is er dan nog bij die beweging betrokken? Ik bedoel, wat zit jij hier eigenlijk te doen?
Bij die beweging, onder andere als uit de Kraakstuigroep of van Solidariteit van Onderop, zijn ook allemaal kritische, geëngageerde mensen die via directe actie en via directe communicatie met de mensen die in woningnood samen het probleem aan de kaak stellen en door aan de gepallen te kraken gewoon hen in een huis te voorzien en door met de pers erbij te betrekken en zo op die manier druk uit te oefenen op het stadsbestuur om die problematiek aan te kaarten.
En woon jij zelf in een kraakpand?
Ja.
Oké, dus jij bent een metterdaad kraker die zich dan ook een beetje mee in die beweging heeft gezet.
Ja.
En wie zit er dan nog in die beweging?
Het jongste lid is een adolescent en het oudste lid is Carla. Zij is een gepensioneerde verpleegster van bijna 70 jaar die bij nacht en ontij in Gent de Roma-gezinnen gaat helpen. Met pampers, met voedsel, met zeer veel medische ondersteuning en hulp. Dus we zijn een zeer bonte groep. En wat ook vrij uniek is en een bewuste keuze, is dat er ook gebruikers, dus ook gezinnen die dakloos waren, mee in onze groep zitten. Omdat we geen zin hebben om over hun hoofden, in hun plaats, strategieën uit te werken. Het is samen met hen.
Ja, dus om het chic te zeggen, participatie van de doelgroep. Fantastisch.
Ja, zij legitimeren ons. Het is hun verhalen, hun noden, die maken dat wij in actie zijn geschoten.
Ja, dus de ontstaansreden van de beweging is wel heel duidelijk. Er is een concrete nood in Gent. Nu, zijn er al langer kraakpanden in Gent?
Er wordt al 20 jaar of zo gekraakt in Gent. Ik weet dat 10 jaar geleden waren er meer dan 300 kraakpanden in Gent. En in de Brugse Poort was een groot stadsproject, zuurstof voor de Brugse Poort. Daar moesten 2 citeetjes helemaal verdwijnen. Die zijn dan helemaal gekraakt geweest. Een bonte mengeling van iedereen, zo Roma-families, gewoon daklozen, overtuigde krakers, noem maar op. Dan was er elke dag ergens een volkskeuken of een buurtkeuken, de buurten, dat leefde gewoon volop. Dan waren er ook heel veel Roma-families die dakloos waren en andere mensen. En het OCMW en de CAW kon hen niet helpen. En wat ze dan deden, zeiden ze, wij kunnen niets voor jullie doen, ga maar naar de krakers, zij gaan jullie wel helpen.
Ja, dat heb ik hier in Antwerpen ook al gehoord, dat mensen effectief naar kraakpanden worden doorgestuurd. Mm-hmm.
Maar officieel ontkennen ze dat natuurlijk. Net zoals nu, 10 jaar later, kraken zou nu een probleem zijn. In de pers verschenen maar 96 kraakpanden niet meer, zou een overlast zijn. En sturen ze nu de Gentse daklozen zo naar een camping toe. Dat is zo een beetje de absurditeit. Zo.
Ja, overlast. Kraken heeft natuurlijk zo'n beetje een vies imago, maar ik zeg op jullie website dan dat jullie zo'n hele... indeling hebben van soorten kraken. En daar is dan ook één paragraaf gewijd aan de foute boel zo. Mensen die dan ergens maar iets open kraken om daar dan wild te gaan feesten of illegale middelen gebruik toe te passen, weet ik veel. En dat is dan die ene groep die het beeld naar buitenuit volledig bepaalt.
Ja, maar ik heb Mano leren kennen en er is een ontzettend groot respect gegroeid voor zijn aanpak en de aanpak van zijn vrienden. En ik wil iets rechtzetten. Zij gaan op een zeer gedisciplineerde manier te werk. Er is een kruikershandleiding, dus er wordt zeer nauwgezet gevolgd wat er kan en wat er niet kan. En er wordt heel erg ingezet op onderhandelen met de buurt, onderhandelen met de eigenaar, geen geweld, het pand onderhouden, echt een vorm van convivialiteit die haak staat op de reguliere beeldvorming rond kraken. Ik vind die mensen veel gedisciplineerder dan sommige reguliere bewoners in de stad.
Ja, maar het is dan zo wat langharig tuig, hè? Of jij hebt zoiets hanekam-achtigs op je hoofd staan en dat is natuurlijk iets wat aan de beeldvorming helemaal fout trekt. Hè?
Maar eigenlijk is kraken van een gebouw gewoon een win-win situatie. De kraker heeft een dak boven zijn hoofd, hij heeft een huishouden en de eigenaar hoeft geen leegstandsbelasting meer te betalen. Hij wordt bespaard van sluikstorten, geen vandalisme meer, het pand wordt onderhouden. Het is eigenlijk gewoon, ja, aan de hand van zo'n gebruikersovereenkomst of mondelingovereenkomst, of zoals beide partijen het zelf zien, kunnen er overeenkomsten gemaakt worden en dat is een win-win voor beide kanten gewoon.
In hoeveel procent van de gevallen zijn de verhoudingen met de eigenaar goed?
Hangt er heel erg vanaf. De stad is soms een zeer moeilijke, lastige eigenaar, terwijl je met private eigenaars soms tot goede overeenkomsten kunt komen.
Maar toch niet in die zin dat je op voorhand vraagt van mogen wij uw pand eens kraken? Dat is altijd een beetje een mensen voor de feiten zetten.
Nee, dat kan ook. Als je huis ziet leegstaan, kan je natuurlijk ook op voorhand naar eigenaar bellen, geïnteresseerd om te huren of te gebruiken of wat dan ook. Ik wil weer geen bruikingsovereenkomst afsluiten. Dat kan ook natuurlijk.
Ja, in de handleiding is het wel meer zo'n beetje eerst onderzoeken van wie het is en dan...
Ja, tuurlijk. Hè. Onderzoek is het belangrijkste. Hoe meer je zelf weet, met de buren praten, de eigenaar opzoeken, kijken of er plannen ingediend zijn of niet. En een beetje de achtergrond van het gebouw kennen. Dan...
Plannen voor afbraak of verbouw of zo? Of
ja, als je de bouwkundige dienst kan je van elk gebouw informeren als er vergunningen aangevraagd worden om te verbouwen of te slopen.
En in dat geval kun je er maar eventjes blijven of mag je er niet in? Of,
Als er een aanvraag ingediend is, dan weet je dat ze er op termijn mee bezig zijn. Dan is dat sowieso niet zo goed, niet geschikt om te kraken.
Nee, niet voor bewoning op langere termijn dan. Nee. In welke gevallen mag je dan wel of niet kraken?
Wel, met onze beweging hebben we vorig jaar in oktober een kasteel gekraakt. Kasteel de Pilichy. Het is een pand die eigendom is van de stad Gent. En zij hebben nog zo'n panden. En meestal gaan zij zo te werk. Zij proberen die panden te verhuren aan culturele visitwees. Waar zij dan kunstateliers op zetten.
Ja, dat is ook wel nuttig natuurlijk.
Ja, absoluut. Maar wij hadden dat kasteel gezien. Het stond leeg. En omdat de winter eraan zat te komen, hebben we het kasteel gekraakt. En tussen oktober en april dit jaar hebben we daar ongeveer 30 mensen in gehuisvest. Op de verschillende etages. Maar goede afspraken, in het begin liep het moeilijk, maar we zijn bewonersvergaderingen beginnen organiseren. En met relatief weinig middelen, dus weinig sanitaire middelen, zijn die mensen heel creatief beginnen wonen in dat gebouw. En eigenlijk is dat een zeer mooi verhaal, met veel solidariteit ook onder de bewoners, met de buren. En het stond toch leeg, het stond te koop, maar men vond geen geschikte kandidaat kopers. Het werd dag en nacht verwarmd, om geen vochtplekken op de muren te krijgen, dus... Het was goed dan ook een keuze van de stad om dat gebouw leeg te laten staan, te koop aan te bieden en dag en nacht te verwarmen. Dan dachten wij, waarom zouden we er geen mensen in laten wonen? En het bleek dan ook nog te werken. Dus dat is een interessante casus. En zo zijn er nog mensen die een pand leeg hebben staan, maar niet de middelen hebben om het onmiddellijk te renoveren. Dit soort panden zijn eigenlijk vrij geschikt om te kraken. En een derde categorie zijn de honderden sociale woningen, die in Gent, maar ook in andere steden leeg staan en die niet gerenoveerd worden omdat er gewoon te weinig middelen zijn vanuit de Vlaamse of federale regering om die op korte termijn te gaan renoveren. En dat was onze laatste kraakactie, eigenlijk het kraken van leegstaande sociale woningen die al 3 tot 4 jaar leeg staan.
En die dan eigenlijk hun oorspronkelijke functie terugkrijgen, zullen we maar zeggen.
Absoluut, ja.
Maar hoe lang moet een... Mag je eender welk... Als een huis 2 dagen leeg staat, kun je dat dan kraken? Of moet dat een bepaalde tijd leeg staan? Of?
Er staat helemaal geen termijn op van hoe lang een gebouw moet leeg staan voor het te kraken staat. Voor het kan kraken.
Er is geen enkele regel. Dus ik ga mijn huis uit om daar dingen te gaan verbouwen en... Nog voordat de verbouwers aankomen, kunnen daar dan mensen instappen of zo?
Nee, sowieso wordt wel eerst alles... vooronderzoek is heel belangrijk. Als er al vergunningen ingediend worden, dan wordt dat sowieso niet gekraakt. Want dan zijn de mensen ermee bezig. Dan staat dat niet leeg voor speculatie of voor wat dan ook. Ja, als er echt effectief plannen mee zijn, ja, wordt dat niet gekraakt. Want er wordt iets mee gedaan. Dus.
Ja. Nu, jij hebt het over een win-win situatie, maar waarom... Zijn er dan niet meer van die samenwerkingsverbanden? Waarom zijn er dan van die organisaties als Lancelot en zo? Jullie kennen Lancelot, neem ik aan? Dat is zo bewaakt, bewoond door bewaking of bewaakt door bewoning.
Ja, de stad Gent en andere steden betalen 10.000 euro's om aan zo'n bedrijven die eigenlijk een marktlogica toepassen, die anti-kraak te gaan toepassen. En wat veel mensen niet weten, is dat mensen die huren bij een anti-kraak bedrijf eigenlijk nauwelijks rechten hebben. Ze mogen geen huisdieren hebben, ze krijgen geen contract. Het is vaak zeer korte termijn.
Ze mogen daar ook hun vast adres niet zetten, dacht ik.
Nee, en dat is eigenlijk een zeer sluikse manier van de stedelijke overheden om te beletten dat gebouwen gekraakt worden voor humanitaire redenen. Mensen hebben nauwelijks rechten. Dus eigenlijk zou dat moeten verboden worden. Het was ook een van onze actie-eisen met de beweging Recht op Wonen om de stad Gent te overtuigen dat zij niet langer contracten aangaan met die anti-kraakbedrijven.
Vooral als bijvoorbeeld mensen al kinderen hebben kunnen ze helemaal geen anti-kraak wonen. Als ze niet de juiste papieren hebben, mogen ze al niet als anti-kraak wonen. Dus effectief alle mensen die het nodig hebben om anti-kraak dan te mogen wonen of zo, die echt dakloos zijn of die in de nood zitten, die hebben ze helemaal geen recht op. Enkel studenten, kunstenaars of welgegoede mensen, die zouden dat dan goedkoop en... kunnen anti-kraak wonen.
Dus. Maar wat is dan het voordeel voor een eigenaar om met zo'n firma's in zee te gaan in plaats van daar gewoon krakers in uit te nodigen?
Er zijn gewoon geen voordelen. Het kost gewoon geld. En gewoon kraken is door de media, door de pers, altijd de negatieve kant naar buiten gebracht. En is nooit, als een eigenaar hoort van we gaan kraken, dan denkt hij altijd aan vandalisme en alle negatieve dingen. Terwijl dat omgekeerd is.
Ja, het hele huis onder de graffiti en... gebruikte spuiten in de tuin en dat soort toestanden. Hè?
Maar als je een kraker bent en je neemt contact op met de eigenaar, dan leert de eigenaar jou ook kennen en is er ook een soort van vertrouwensband. En dan weet je tenminste wie dat er in je woning zit.
Wel, ik ken Manu als kraker, maar hij zuipt niet, hij gebruikt geen drugs en al zijn vrienden en medebewoners zijn net hetzelfde als hem. Dus ik denk dat hij een veel groter voorbeeldfunctie heeft als burger dan veel andere mensen die zogezegd regulier wonen en regulier burger zijn. Dus ik wil daar wel een beetje op inbreken. Die beeldvorming klopt gewoon niet.
Zijn er manieren om te zorgen dat die beeldvorming wordt bijgesteld, buiten dan dit interview?
Ja, we zijn bezig met zelf een documentaire te maken, gebaseerd op een aantal kraakacties, waarbij dat we wat er niet in de reguliere media komt, wel onderwerp te maken van een documentaire. En op die manier willen we een stukje proberen om wat kraken is heel breed te gaan schetsen. En ook aan de brede gemeenschap duidelijk te maken dat een van de kraakbewegingen heel erg gebaseerd is op het humanitair recht op wonen. Recht op wonen staat in onze grondwet dus.
Dat staat effectief in onze grondwet?
Ja, absoluut. Dat staat binnen artikel 23 van de grondwet.
Kijk eens aan.
Er is trouwens een nieuw boek verschenen, heel recent, waarbij dat de piste wordt ontwikkeld dat de overheid verplicht zou worden om tot een resultaatsverbintenis over te gaan. Dus voor elke burger die op het Belgisch grondgebied woont, legaal weliswaar, het recht op wonen tot een resultaatsverbintenis te gaan maken. Dus dat is een zeer interessante piste.
En langs de andere kant zijn er ook al heel veel contacten geweest van de reguliere media, van allerhande, die hun krakers proberen te benaderen voor een interview, reportage of wat dan ook. En meestal, als mensen zijn er sowieso al sceptisch tegenover, maar als krakers dat dan wel doen, wordt meestal woorden verdraaid en wordt er een sensatie uitgemaakt. Dus heel wat krakers zijn gewoon al sceptisch en van tevoren al weigeren zo'n ding, omdat de kans dat je er positief uitkomt gewoon veel te klein is.
Je denkt dan, ik krijg hier de kans om te laten zien hoe het echt is, en dan wordt dat toch weer beeldbevestigend omgeknutseld. Ja. Jullie waren vandaag toch niet sceptisch, neem ik aan?
Nee, zeker niet. Ja.
Oké.
Maar ik denk dat dat allemaal in Telefax van VTM veel meer naalden en pakjes cocaïne kan vinden bij de hoger economische klassen dan bij de krakers. Dus de vraag is, waar ga je zoeken?
Inderdaad. En die documentaire vind ik wel interessant. Wanneer zou die af zijn en waar hopen jullie die uitgezonden te krijgen?
We hopen op het eind van de zomer de documentaire af te hebben. En we gaan het ook verbinden met een aantal acties die we gedaan hebben het voorbije jaar. In Gent gaan we die tonen en we gaan proberen binnen te breken bij de reguliere media. We gaan die dus ook aanbieden. En who knows.
En dat gaat enkel over kraken in Gent?
Ja, nee, het is een stuk breder, omdat wat in Gent gebeurt is ook illustratief voor de bewegingen in andere steden. In Brussel zijn er hele interessante experimenten aan de gang. In het buitenland ook, in Spanje, Griekenland, Portugal.
Ja, zeker in de crisislanden neem ik aan. Hè?
Ja, in Spanje zijn er 25 miljoen woningen en ongeveer 5 miljoen van de woningen staan leeg, terwijl dat er dagelijks uitgehuiszettingen zijn van mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. En wat er in Egypte is gebeurd, op Tahrir, en in Tunesië zou ook in Europa kunnen gebeuren. Namelijk dat de burgers beslissen om niet langer akkoord te gaan met die uitgehuiszettingen. Want het zijn de banken die gespeculeerd hebben. De bouwbubbel in Spanje is een voorbeeld. En dat mensen eigenlijk, we zijn met Spanjaarden in contact geweest. In Spanje is er een beweging van mensen die probeert die uitgehuiszettingen te blokkeren. Of in tweede instantie leegstaande panden terug ook te gaan bezetten en bewoonbaar te maken.